Vanavond willen we stilstaan bij Hebreeën 10. In Hebreeën 10 staan toch wel een heleboel dingen waar we misschien toch de komende tijd wat meer op willen focussen. En daar kunnen we niet te snel overheen gaan. Vandaar dat we vanavond eigenlijk maar een paar versen lezen. Vers 19 tot en met 22 van Hebreeën 10. Het komt er nou op aan in dit stukje. Vandaar dat we daar eventjes een klein beetje het tempo temperen, ons inhouden. Hebreeën 10 vers 19, daar staat: daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis van God hebben, laten we toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Nou, tot zover deze paar stukjes, paar woorden uit de Hebreeënbrief. Er zijn hier een aantal dingen. Vier, misschien eerst even goed om dit te zeggen. Vanaf dat 19e vers gaat Paulus ons duidelijk maken dat we, dat we eigenlijk toe moeten passen wat in het voorafgaande allemaal behandeld is. Het hele voorafgaande gaat over wie de Heer Jezus is, wat hij gedaan heeft, hoe we tegenover de aardse tempel moeten staan. Dat het hele tempelgebeuren maar een schaduw was van de werkelijkheid in Christus. Hij legt dat allemaal als het ware als een stuk theorie uit. En dan zegt hij daarmee: het is heel goed om dat allemaal te weten. Maar nu komt hij zover dat we het moeten gaan doen. Dus hij komt hier eigenlijk bij de praktijk: wat doen we ermee? En die wisseling, dit is ontzettend belangrijk. Je maakt heel veel mee dat christenen misschien best wel heel veel weten, maar dan doen. We weten misschien precies allemaal waar het staat, maar niet hoe het gaat. Ja? En daar gaat het om in dit stukje. Dus met alles wat je nu weet vanuit de Hebreeënbrief, wil Paulus ons de weg laten zien wat we nu moeten gaan doen. En hij laat ons zien de weg naar de levende realiteit met God. Want daar gaat het om in de Hebreeënbrief. In de Hebreeënbrief gaat het erom dat wij inderdaad weten dat we verzoend zijn met God. Dat we weten dat onze zonden vergeven zijn. Dat we weten dat we in een relatie met God gekomen zijn. Maar nou komt het andere. Ervaar je ook dat je zonden vergeven zijn? Ervaar je ook dat je een relatie hebt met de Heer? Denk nou eens even terug aan de dag van vandaag. We hebben misschien een hele drukke dag achter de rug. Ik heb ook een hele drukke dag achter de rug. Bijna van minuut tot minuut ben je bezig. En dan de hele avond ook nog weer bezig. En dan, dan is het heel belangrijk om jezelf eens af te vragen: heb ik vandaag de relatie met God ervaren? Nou, dat, daar word je even stil van, hè? Ervaar ik werkelijk, leef ik met de Heer? Nou, daar gaat het om. Nou, en er zijn er een aantal dingen die in dit stukje naar voren komen. En waarover de schrijver van de Hebreeënbrief ons als het ware de weg wil wijzen. Hoe ervaar je nou werkelijk die relatie met de Heer? Hoe ervaar je nou dat je inderdaad in de hemel komt? In de hemel gezet bent, zoals zelfs de Efezebrief dat zegt. Hè? Dat wij in Christus niet alleen levend geworden zijn, niet alleen opgewekt zijn, maar er staat zelfs dat wij in de hemelse gewesten gezet zijn. Dat dat onze plaats is, dat we als het ware in een diepe relatie met God mogen leven. Nou, dat is heel wat. Nou, er zijn in de eerste plaats, in het stukje wat we gelezen hebben, 4 redenen waardoor we de relatie met de Heer persoonlijk mogen ervaren. 4 belangrijke redenen. Nou, ik zal ze u opnoemen. De eerste reden die we in dat 19e vers kunnen vinden, dat is dat er staat, wij hebben volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Eigenlijk staat hier, de hemel is open. De hemel is open, we hebben een open poort. 1500 jaar was de weg tot God geblokkeerd in de tabernakel. Want u weet, 1500 jaar voor Christus leefde Mozes. En Mozes heeft de tabernakel gemaakt. En 15 eeuwen lang mocht niemand naar de plaats waar God woonde. Er hing een heel dik voorhangsel voor. Alleen de hoge priester mocht 1 keer in een jaar heel even als het ware om de hoek kijken. En eventjes daar zijn waar God woonde. En wij weten wat er gebeurd is toen de Heer Jezus stierf op het kruis van Golgotha. Toen scheurde dat voorhangsel en de weg naar God is vrij. Nou, dat is de eerste reden waardoor we mogen weten, we mogen in een persoonlijke relatie met God leven. Dat is het eerste wat heel belangrijk is. De weg is open. En dat hemelse heiligdom, als hier staat dat wij mogen naar het heiligdom, hè, wat er in vers 19 staat, om in te gaan in het heiligdom, dan wordt daar niet in de eerste plaats mee bedoeld dat heiligdom hier op aarde, of dat heiligdom in de tempel. Dan wordt er ook niet zo in de eerste plaats mee bedoeld van, oh jongens, dan moeten we dus in de hemel zien te komen. Maar waar is dat heiligdom? Oh, kijk. Mooie muziek, hoor. Nou, dat is misschien wel hemelse muziek, maar waar is dat heiligdom? Dat heiligdom, dat is hier. Dat is om ons heen. In Christus is die hemel, die hemelse werkelijkheid, de mogelijkheid om met God te wandelen zoals een Henoch met God wandelde. In Christus is dat naar ons toegekomen. En als het ware, het klinkt misschien heel gek, maar je stapt als christen in een soort andere dimensie. Ja? In de relatie met God. En de deur is open. De deur is open. Nou, dat is het eerste. Het tweede, daar staat, we hebben vrijmoedigheid. Dat staat hier letterlijk. We bezitten vrijmoedigheid. We kennen allemaal wel dat lied, wij hebben de verlossing, wij hebben nu de toegang, wij hebben een hoge priester. En nou ja, u moet het lied nogmaals een keertje doornemen. Daar wordt eigenlijk dit stukje uit Hebreeën samengevat. Maar wij hebben de vrijmoedigheid. Ik vind het eigenlijk best wel heel mooi. Wat staat er? De vrijmoedigheid heb je niet zomaar uit jezelf. Kijk, als Willem-Alexander bij de hekken staat van het paleis in Den Haag, dan zal een marechaussee heus niet zeggen, hé, ja, maar jij mag er niet in. Die marechaussee zal zeggen, nou, prins, ga je gang. Hij heeft de vrijmoedigheid, want hij is een kind van koningin Beatrix. We hebben de vrijmoedigheid. Hoe kom je nou aan die vrijmoedigheid? Want je kunt je vrijmoedigheid ook prijsgeven. Je kunt je vrijmoedigheid ook kwijtraken. Nou, er staat, wij hebben de vrijmoedigheid. En daar staat er letterlijk, door het bloed. Door het bloed van de Heer Jezus. En nou weet ik wel, er gebeuren wel eens dingen in je leven. En je doet het wel eens even goed fout in je leven, waardoor je op een gegeven moment helemaal geen vrijmoedigheid meer hebt om naar God toe te gaan. Kent u dat in uw leven? Of ben ik de enige die dat wel eens heeft? Ja, best wel eens van die momenten dat je denkt, ja, God ziet me al aankomen, zeg. God die verlangt er helemaal niet naar om nu met mij samen te zijn. En dan komt de grote, belangrijke vraag. Wat weegt voor u het zwaarst? De zonde die we doen of het bloed van Christus? Wat is het meest zwaarwegend? Is de zonde het meest zwaarwegend? Is de zonde hetgeen wat bepaalt onze relatie met Christus of het bloed? Ja? Het bloed moet veel zwaarwegender zijn in ons leven. Ja, er staat zelfs in de Bijbel, als de overtreding toegenomen is, nog overvloediger is de genade van God. Het bloed van Christus, de genade van God, is veel meer dan onze overtredingen. En daarom is het bloed van Christus veel zwaarwegender. En er staat bijvoorbeeld dat het bloed van Abel roept nog steeds. Nou, griffemeerde theologen die zeiden een poosje geleden, dat bloed van Christus is al lang gedroogd. Is in de aarde gevallen en heeft geen enkele werking meer. Nou mensen, het bloed van Christus heeft vandaag nog zo'n kracht. We zingen dat wel eens. Er is kracht in het bloed van het lam. En de kracht van het bloed van het lam is vandaag nog net zo als 1900 zoveel jaar geleden toen de heer Jezus, 1970 jaar geleden zo ongeveer, toen de heer Jezus aan het kruis zijn bloed liet vloeien. Toen had het bloed van het lam kracht en vandaag nog net zo. En dat is zo mooi dat we juist door het bloed van Christus volkomen vrijmoedigheid mogen hebben. Dat wordt ook beschreven net na de Hebreeënbrief. Daar heb je de Jacobus en dan krijg je de algemene brieven. En dan heb je de brief van Johannes. In 1 Johannes 1, daar staat het heel duidelijk dat als we met de Heer wandelen, als we met de Heer gemeenschap willen hebben, als we als het ware in willen gaan in het heiligdom, dan moeten we leven vanuit het bloed. Dan moeten we leven vanuit het bloed van Christus. Leest u maar met mij in vers 5 van 1 Johannes 1. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En u verkondigen, God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Nou, dit is de situatie, hè? God kan geen zonde zien. En dan staat er, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. Dat wij dus met het licht gemeenschap hebben, met de reine, rechtvaardige God. En in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En wat staat er dan? En het bloed van Jezus, zijn Zoon, heeft ons van alle zonden gereinigd. Nee, reinigt ons van alle zonden. Dat is nu. En dat is het werk van de hoge priester. Het is nog steeds vandaag het reinigende werk wat er gebeurt. Het reinigt ons van alle zonden. Nou, en dan kunt u dat verder ook nog lezen. Maar dus met andere woorden, de deur is open. En ten tweede, door het bloed hebben we vrijmoedigheid. We mogen ingaan. Ondanks ons falen. Het bloed is zo krachtig. Ten derde staat er, we hebben nog iets, er is een levende weg. De deur is al open. En we mogen vrijmoedigheid hebben, maar via welke weg? Er is een levende weg, staat er in Hebreeën 10 weer. Daar staat dat wij in mogen gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. De levende weg. Nou, in de Bijbel, in de Hebreeënbrief met name, wordt gesproken over de Heer Jezus als de leidsman van ons geloof. De leidsman die ons leidt in het geloof. Maar hij wordt ook genoemd de voorloper. Degene die voor ons uitgaat. De weg die hij gegaan is om naar de Vader terug te gaan. En wij weten dat de Heer Jezus, toen de Heer Jezus ten hemel voer, lezen we bijvoorbeeld in Marcus, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de Vader. Vanuit een situatie dat de Heer Jezus riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Is er een mogelijkheid gemaakt voor de Heer Jezus dat hij toch zomaar in kon gaan en aan de rechterhand van de Vader kon gaan zitten? Hij zit nu in de onmiddellijke nabijheid van God. En hij is ons voorgegaan. Hij heeft gezegd, die weg die ik ging, die levende weg, die, zoals het Statenvertaling zegt, die verse weg, die altijd nieuw, die ben ik gegaan. En die weg die ligt er voor jullie. Die weg die is er. En er is geen andere manier om tot God te komen. Ik zal er nog iets over vertellen. Dat voorhangsel, dat scheidde ons dus van God. Dat voorhangsel hing ertussen. En wat staat er nu in dat 20e vers? Door het voorhangsel. En wat staat er dan? Dat is zijn vlees. Maar dat is nogal wat. Dat voorhangsel, dat is zijn vlees. Voorhangsel en vlees. Weet u, er staat in de Bijbel vlees en bloed. We kunnen het koninkrijk van God niet beërven. De Heer Jezus heeft vrijwillig vlees en bloed aangenomen. En weet u dat de Heer Jezus daar vrijwillig uiteindelijk door God van gescheiden werd? Vlees en bloed. En de Heer Jezus heeft op een gegeven moment al de zonde in zijn vlees, in zijn lichaam, staat er aan het hout gebracht. En toen de Heer Jezus met de zonde in zijn lichaam aan het hout gebracht, of aan het hout gespijkerd werd, kon de Heer Jezus met dat zondige lichaam nooit meer in de hemel komen. En broeders en zusters, er staat in de Bijbel dat ons vlees is aan de zonde verkocht. En met dit vlees, dat is eigenlijk het voorhangsel, dat staat tussen God en ons in. Wat moet er nou met het vlees gebeuren? Wat moest er met het lichaam van Christus gebeuren? Dat lichaam, dat vlees van Christus moest sterven aan het kruis. En dat was de enige weg om weer tot God te kunnen komen. Want dat staat hier heel duidelijk. Het voorhangsel, dat is zijn vlees, is eigenlijk gescheurd. Christus heeft zijn vlees, heeft zijn lichaam voor ons gegeven. Met andere woorden, als wij als het ware vast willen houden aan ons eigen vlees, en dan heb ik het eigenlijk aan onze oude mens, ja, dan zullen we er nooit komen. Die levende weg is de weg om Christus na te volgen, en Christus was bereid om zijn vlees te laten kruisigen. Vandaar dat Paulus zegt dat hij is met Christus gekruisigd. Hij is met Christus gekruisigd. En als je niet bereid bent om die weg te gaan, dan zul je ook nooit de warme gemeenschap van God in je leven ervaren. Dan blijf je er eigenlijk altijd buiten staan. Dus de weg is er. Alleen het is voor ons de beslissing, willen we die weg wel gaan. Andrew Murray die schrijft in zijn boek, er is geen opstandingsleven zonder de dood. Wilt u het opstandingsleven ervaren? Dan moet je eerst dood. Dan moet je eerst sterven. En dan mag je dat belijden in de doop. En in de doop laat je zien, ja, ik ben met Christus gestorven. Ik ben met Christus begraven. En dat is de weg naar de gemeenschap met God. Voor de Heer Jezus was er geen andere weg meer. Hij moest zijn vlees kruisigen. Alleen op die manier kon hij naar de Vader. En als vierde reden, dus we hebben gezien, we hebben een open hemel. We hebben vrijmoedigheid. Er ligt een weg voor ons. We moeten wel kiezen om die weg te gaan. Maar dat is de weg die de Bijbel ons aanwijst. En ten vierde staat er, we hebben een grote priester. We hebben een grote priester. Kijk maar in Hebreeën, daar staat aan het laatste stukje, in vers 21. En wij hebben een grote priester. Nou, ik wil daar eigenlijk alleen over zeggen. Het woordje priester, u weet het wel, ik heb het wel eens meer gezegd. Het Hebreeuws woordje kohen betekent letterlijk naderbrenger. Wij hebben een grote priester. En het enige wat de Heer Jezus nu vanuit de hemel als priester voor ons doet, en zijn groot verlangen is om ons in de gemeenschap met God te brengen. Dat is zijn hele werk. Hij doet vandaag zijn hoge priesterlijk werk. En hij heeft maar één verlangen, dat is dat wij in gemeenschap met God gaan wandelen. Dat is de grote priester die zijn werk doet. Nou, dat zijn dus de vier redenen die hier staan. Nou, wordt er ook iets gezegd over vier voorwaarden. Vier voorwaarden op weg naar onze relatie met God. Nou, dat staat in vers 22. In vers 22, en misschien is het goed, ik wil u dat even meegeven. Lees vers 22 eens. En probeert u voor uzelf, want ik kan het u wel allemaal voorkouwen. Maar probeert u nu eens voor uzelf uit dat 22e vers vier voorwaarden te vinden die de Bijbel ons geeft om ook echt naar die persoonlijke relatie met God te gaan. Vier voorwaarden. Lees u vers 22 maar. En misschien komen we er vanavond met z'n allen wel uit. Vier voorwaarden. Heeft u ze gevonden? Ja? Nou, wat is de eerste? Wie zou de eerste kunnen noemen? Dat is de eerste, een waarachtig hart. De tweede. De volle zekerheid van het geloof. Prima. En de derde. Ja? Een gezuiverd hart. Door bespring gezuiverd. Oké, ik heb hier staan een gereinigd hart. En als laatste, een lichaam dat gewassen is in zuiver water. Nou, eigenlijk is het best wel heel mooi wat hier staat. Als wij tot God willen komen, dan is de voorwaarde niet zoals die zondaar, die fariseeër die helemaal voor in de tempel stond. Heer, ik ben zo blij dat ik niet zo slecht ben als die anderen daarachter. Was dat waarachtigheid? Dat was geen waarachtigheid. Weet je, God die ziet het hart aan. Hè, dat weten we uit de verkiezing van David. God die kijkt naar het hart. God is een, ja, God is iemand die heeft interesse in de motieven van ons leven. Niet zo het uiterlijke, maar het innerlijke van ons leven. En hij ziet ons hart aan. En als hier staat met een waarachtig hart, het gaat hier om de ware tabernakel. En dat gaat om een waarachtig hart. Een waarachtig hart heeft eigenlijk te maken met een echt hart. Een echt, echt. Er staat niet dat wij toe mogen treden met een volkomen hart. Dat staat er niet. Echt niet. Want dan zullen we allemaal buiten blijven staan. Je moet niet denken dat hier staat een volkomen, maar een echt hart. En de vraag die ik je vanavond wil stellen, dat is, heb je een waarachtig, echt verlangen om met de Heer samen te leven? Is dat je echte verlangen? Is dat je diepste verlangen vanavond? Om nog dichter bij de Heer Jezus, bij God te leven? Waar ligt ons verlangen? Is dat ons verlangen? Nou, dan kent God dat verlangen. Ja? Dat is echt. Dat is werkelijk. Het tweede is, dan staat er in de volle zekerheid des geloofs. In de andere vertaling staat in geloofsvolheid. In geloofsvolheid. Eigenlijk zijn het verstand en het gevoel heel vaak twee hindernissen, soms wel eens twee vijanden, ten opzichte van het geloof. Het gevoel Het gevoel wil het direct ervaren. Het verstand wil het direct begrijpen. Maar het geloof staat boven ons gevoel. Het geloof staat boven ons verstand. Weet u nog waar we het over gehad hebben toen met Darwin, hè? Met de schepping? Ons verstand zegt, ja, we willen het graag begrijpen. Maar het geloof zegt, nee, ook al begrijp je het niet. Misschien is ons verstand verduisterd. Misschien begrijpen wij het niet met ons verstand. Maar het geloof brengt je veel verder. Nou, soms kan het wel eens zo zijn. En weet je dat... Ik denk dat we dat moeten leren. Dat ons geloof... En ik zou u dat eigenlijk wel willen geven. Maar dat ons geloof sterker is dan ons gevoel. Weet je dat we ons soms heel vaak laten leiden in ons dagelijks leven door ons gevoel? Ons gevoel, wat misschien zegt, ach, blijf lekker vanavond thuis. Heerlijk op de bank liggen. Dan ga ik toch niet naar die Bijbelstudie. En dan kan het soms zo'n gevoelssituatie, ik voel het niet zo, ik heb niet zoveel gevoel. En dan laten we ons leiden ons gevoel en dan denken we, het gevoel weet precies wat goed is voor me. En dan moet je op een gegeven moment dat gevoel overwinnen door het geloof. Begrijp je wat ik bedoel? Ik heb het wel eens gehad, ik heb je dat wel eens een keer verteld, dat ik jaren geleden had ik heel veel Bijbelstudies door heel Nederland heen en ik ging eens een keertje weg met mijn lelijke eend, reed ik toen nog. Ik had er zo'n stuk of 8 versleten, maar toen moest ik 1,5 uur rijden naar een Bijbelstudiekring en ik stapte in mijn auto en ik reed op de Rijksweg, de A12. Ik zei tegen de Heer, Heer, ik heb er niks geen zin meer in. Moet het nou? En mijn gevoel zei echt nee, 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 stijgerde echt. En toen zei ik tegen de Heer, maar Heer, vanavond wil ik u niet vanuit het gevoel dienen, maar vanuit het geloof. Ik wil geloven dat u ons vanavond een hele fijne avond wilt geven. En we hadden een Bijbelstudieavond in Piers Hill in de Hoekse Waard. En we hebben een avond gehad om nooit meer te vergeten. Het was zo mooi. De Heer die was zo in ons midden. En toen dacht ik van ja, dat is nou het geloof, hè? Het gevoel, dat is vaak de vijand van het geloof. Het gevoel dicteert vaak het programma van ons leven. Het verstand dicteert vaak de dingen die we geloven, die we willen doen. Nou, hier staat heel duidelijk dat wij moeten toetreden met de volle zekerheid van het geloof. En ook al voel je het niet zo dat je zo naar God toe mag gaan. Ook al ga je zondagsavonds misschien naar de gemeente toe en is er een getuigenisdienst. En mag je vertellen wat de Heer in je leven gedaan heeft. En het gevoel zegt tegen jou, ja jij zeker. Jij getuige van de Heer. En dan heb je dat gevoel van, ah, maar dat kan ik nooit. Hè? En om dan te beseffen dat je in het geloof mag staan. Denkt u nou altijd dat als ik zondagsmorgens me voorbereid, ik sta meestal zondagsmorgens, dat weet Helene ook wel, heel vroeg op, meestal om 6:30, 7:15, en dan ben ik alleen met de Heer. En wat denkt u, zou het altijd zo zijn dat ik, als ik zondagsmorgens hier naartoe rijd, dat ik altijd zo'n heel heerlijk gevoel heb van, oh, ik mag weer. Heerlijk om naar de dienst te gaan. Niet altijd. Maar dan ga ik wel in het geloof. Dan ga ik wel in het geloof. En dan denk ik, mijn gevoel zegt misschien nee, maar mijn geloof zegt ja. En op zo'n manier mag ik de Heer dienen. U heeft het toch ook wel dat gevoel? Ja, toch? Nou, dat is heel belangrijk. Dat het geloof boven ons gevoel staat. En daarom alleen in het geloof mogen we tot de Heer naderen. Nou, dan staat er nog iets. Wij mogen naderen met een gereinigd hart. Met een gereinigd hart. Dat is de derde voorwaarde. Dus een waarachtig hart, vanuit het geloof. En ten derde met een gereinigd hart. We lezen van Mozes. en in de tijd van Salomo, dat alles in de tempel gereinigd moest worden, besprenkeld moest worden, als het ware toegewijd moest worden tot de dienst van God. Als bijvoorbeeld dat brandofferaltaar in gebruik genomen moest worden, moest het eerst met bloed besprenkeld worden. En dat bloed, dat betekende vanaf nu af aan is dat altaar alleen in gebruik voor de Heer. En alle sprengdekkers, alle messen, alle vorken, alle haken, alle slagbanken, het moest allemaal met het bloed besprenkeld worden. En daarmee was alles in de tempel gewijd aan de Heer. Nou, hier staat dat ons niet alleen de hemelse dingen met het bloed besprenkeld zijn, maar dat ook ons hart besprenkeld is. En een zuiver, besprenkeld hart mogen we tot de Heer. Hè? Wat hier staat, een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad. Weet je, dat is eigenlijk hetgeen wat het bloed van de Heer Jezus doet. Als we mogen ervaren dat het bloed van de Heer Jezus niet alleen de hemel geweest is. Maar dat het bloed van de Heer Jezus als het ware ook ons leven bedekt heeft. En ons hart bedekt heeft. Dan is het zelfs zo dat wij helemaal geen schaamtegevoel meer mogen hebben, maar dat wij in het bloed, en dat heeft ook te maken met die vrijmoedigheid die we dan mogen hebben, dat we van alle besef van kwaad wat hier staat, gereinigd zijn. Gezuiverd van besef van kwaad. We zijn echt volkomen gereinigd. Het is als het ware dat je het huis en de bewoners bij elkaar horen. Je mag je thuis voelen in de directe gemeenschap met de Heer. Als laatste staat er en met een lichaam dat gewassen is in zuiver water. In de Bijbel worden we heel vaak bepaald bij de zichtbare wereld en de onzichtbare wereld. Bij ons lichaam en bij onze ziel. Ja? Het zichtbare en het onzichtbare. De verlossing van Christus is zowel voor onze ziel als ook voor ons lichaam. Het is niet alleen een innerlijk iets, maar ook lichamelijk. Als je bijvoorbeeld de voorhof inkwam, dan kwam je eerst bij het brandofferaltaar. Daar was het lam geslacht. Daar vloeide het bloed. Maar als je nou de volgende stap zette in de richting van waar de Heer woonde, in de richting van het heiligdom, waar kwam je dan? Bij het wasvat, hè? En wat moest je daar doen? Daar moest het lichaam gewassen worden. De handen en de voeten. Hè? Daar had je eigenlijk de lichamelijke reiniging. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je niet alleen je laat reinigen door het bloed van Christus, maar dat je je ook laat reinigen door zuiver water. Dat wasvat. Weet u waar dat een beeld van is? Dat zuiver water. Dat is het volmaakte woord van God, hè? Het volmaakte woord van God. U weet wel dat dat wasvat was gemaakt van spiegels. En van de spiegels van de vrouwen. En als je dus in dat wasvat keek, dan zag je jezelf. En in Jacobus wordt de Bijbel ook zelfs vergeleken met het woord van God, met de spiegels. Ja? Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat de voorwaarde is dat we ons laten reinigen door het waterbad, staat er letterlijk met het woord. Het waterbad met het woord. En dat het woord van God ook een uitwerking mag hebben, niet alleen in ons, maar ook in ons lichaam. Ook in dat wat we doen met onze handen en onze voeten. Dat we zo op die manier werkelijk gereinigd worden. Eigenlijk heb je ook die twee dingen achter elkaar. We worden eerst gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. En dan, als je dat mag weten, dan mag je ook in het waterbad. Niet alleen dat waterbad met het woord, maar dan mag je ook getuigen dat je met Christus in het doopvont afdaalt. Lichamelijk. En daarmee mag getuigen dat je met Christus gestorven bent en opgestaan. En gewassen in zuiver water. Nou, dat zijn de vier voorwaarden. En dan gaan we volgende keer nog over vier andere dingen, vier gevolgen hebben. Maar daar gaan we de volgende keer over nadenken.